goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Leg die telefoons anders gewoon even weg. Laten we gewoon, heren, laten we beginnen.
Ik zal voorlezen.
Je mag het zo allemaal voorlezen. Appjes, verklaringen, mails. We hebben echt alles voor de scoop van de eeuw, ik weet het.
Nou, van de eeuw, maar in ieder geval wel een grote scoopje.
Dit is Koster en Van Dijk, een podcast over media. HP De Tijd columnist Ton F. Van Dijk en NRC-journalist Mark Koster fileren, analyseren, filmineren, filosoferen. En u snapt het allemaal. Abonneer je en mis helemaal niets. Ton, jij hebt je van de week verbaasd over Amalia, onze kroonprinses.
Nou, niet zozeer over Amalia, onze kroonprinses, maar wel over die verklaring van de Rijksvoorlichtingsdienst. Er werd een verklaring uitgegeven. Amalia gaat in Amsterdam studeren. Nou,
heb hem hier. Ja.
Het land was te klein. Veel aandacht op social media, maar ook in de echte media. En ook prima allemaal. Maar in die verklaring stond één heel belangrijk zinnetje. Misschien kan jij het even voorlezen. Ja,
de studietijd van de prinses wordt beschouwd als privé.
Ja, en dat vond ik dus qua toon al een vervelend zinnetje. Want ze zeggen dan eenzijdig, wordt beschouwd als. Nou, niet, maar door wie? Door de RVD. Ik ben voor grote terughoudendheid als het gaat om Amalia. Zij moet lekker kunnen studeren in Amsterdam en de gang kunnen gaan. Ik vind dat de journalistiek heel terughoudend moet zijn. Maar zij is ook een toekomstig staatshoofd. Ze zit in de Raad van State, of daar is ze geïntroduceerd. Dus als zij gekke dingen doet daar, zoals haar vader heeft gedaan, die heeft een auto de gracht ingereden in Leiden, dan is dat natuurlijk geen privézaak. En dan wordt dat ook niet zo beschouwd. En het tweede is, en dat is denk ik de grote naïviteit die hiervan uitgaat, zij is de eerste kroonprinses die gaat studeren in het social media tijdperk. Waarin iedereen beschikt over een iPhone. Iedereen kan filmen, foto's maken. En kan dat onmiddellijk zelf posten. Dus je kan wel denken dat die mediacode, van je krijgt geen fotootjes van leg als je niet meedoet aan deze afspraak, dat het privé is. Dat gaat werken, maar het gaat niet werken op social media. Dus al die studenten die met haar daar rondlopen, als zij echt onder de studenten gaat, ja, die gaan even een fotootje maken, een filmpje. En haar hele leven komt op straat te liggen.
Maar ik ben niet zo, laten we zeggen, dogmatisch in hoe Ton daar naar kijkt. Ik denk dat die studenten zich misschien wel keurig gedragen. Waarom zouden ze nou allemaal fotootjes maken? Ik weet zelf nog wel eens uit mijn studententijd dat ik in Café Wildschut hier in Amsterdam, een zuipcafé waar de studenten kwamen. En op een zeker moment stond ik dus naast de aanstaande koning ook te pissen. Dus ja, dan zeg je, hey, hallo, hoi. Dus het kan ook zijn dat Nederlandse, waar ik dan wel van hou, dat helemaal niet zo de spuigaten uitloopt. En ik vind het ook alweer dapper. Je kan natuurlijk in dat ongelooflijk suffe Leiden gaan zitten. Daar zal dat misschien veel meer zijn. In Amsterdam, wie weet waar Amsterdammers zijn, bekende mensen kijken ze juist niet na. Hè? Dat is hier, als er iemand bekend, iemand over straat op, dan Wendy zit te knikken, dan wenden we ons hier ons hoofd af, want wij zijn Amsterdammers. Dus misschien moet het ook een beetje later gebeuren. Ik ben het wel met Ton eens. Deze dame zit al in de Raad van State. Als zij iets met gestrekte rechterarm over straat loopt, ja, dan moeten we daar wel een fotootje van maken. En
is het nieuws.
Dan
komen we daar mee weg als media. Dan zeggen we maar dan is het nieuws.
Dus
maar
ik vind, maar ik ben wel. Ton spreekt hier keurige taal. Maar ik denk, we doen ook weer een beetje beroep op de Amsterdamse studenten en de Amsterdammers. Van, Beatrix gaat er ook een zoen op straat. Doe even normaal. Dus kom wel goed.
Nou, ik vind het een leuk bruggetje naar ons volgende verhaal. Naar ons echte verhaal, ons grote verhaal. D66. Want het was wel een beetje, de opvallendste overstap van deze week was die van Shula Rijksman. Die gaat van bestuursvoorzitter van de NPO. Nou ja, daar was ze al een klein beetje op een zijspoor gezet. Maar goed, oké, bestuursvoorzitter van de NPO naar wethouder in Amsterdam. Tom, Shula Rijksman. Even voor de mensen die denken, wie is deze vrouw? Waarom hebben we het hier over? Wie is deze vrouw?
Nou ja, het is een extreem machtige en belangrijke vrouw in de media geweest tot nu toe, tot voor kort. Zij is jarenlang directeur geweest van een van de grootste televisieproducenten van Nederland. Ook een internationaal bedrijf, IDTV. Daarna is zij toegetreden tot de raad van bestuur van de NPO. Eerst als gewoon lid. En vanaf 2017 of zo is zij bestuursvoorzitter geworden. En daarmee is zij verantwoordelijk geworden voor 900 miljoen euro publiek geld voor de hele gang van zaken rond de publieke omroep. Dus het is een vrouw met een enorm enorme carrière. En ook nog tal van nevenfuncties, toezichthoudende functies, nou, noem maar op. Dus ja, een heel belangrijk iemand.
Ja, ja, en die wordt dan wethouder in Amsterdam. Reden genoeg voor Martin Bosma om gelijk even helemaal los te gaan met wat Kamervragen. Zoals we van hem gewend zijn. Hij was wakker. Ja, dat gaat natuurlijk nog eeuwen duren voordat hij die beantwoord krijgt.
Wij weten natuurlijk uit de praktijk hoe dat werkt. Namelijk, er worden Kamervragen gesteld. Die komen op het departement terecht. En het eerste wat het departement doet, is dat een ambtenaar belt met zeg maar zijn liaison officer bij de NPO. En die zegt, kunnen jullie even een voorzetje maken voor de beantwoording van die vragen? Dus die vragen worden dan eigenlijk beantwoord door de NPO zelf. Die ambtenaar van OCMW kijkt daarnaar en denkt, nou, komen we daarmee weg, ja of nee? En vervolgens wordt aan de staatssecretaris, in dit geval aan wie de vragen zijn gesteld, Oesloe van D66, gezegd...
Oesloe van D66?
Ja, wordt gezegd, kom ik daarmee weg, is dat goed? Nou, prima, doe maar zo. Dus je krijgt eigenlijk nooit, natuurlijk... de echte antwoorden. En daarom hadden Mark en ik bedacht... van nou zou het niet leuk zijn om die vragen nou eens te bespreken... en gewoon eens de echte antwoorden te geven.
Hier komt vraag 1.
Vraag 1 is, heeft u kennis genomen van het bericht... van de ene plek met gedoe naar de andere? Stond in NRC Handelsblad.
Ja, Mark, vertel jij...
Ja, er is een artikel in NRC Handelsblad gepubliceerd 28 mei. Profiel over haar, maar er stond ook in dat Sjoele Rijksman zich... tijdens de campagne heeft bemoeid en advies heeft gegeven aan Sigrid Kaag... in de tijd dat ook die documentaire verscheen. Dat is het eerste wat ze vertelde. En het tweede wat ze vertelde, dat ze vond dat D66 te hard was aangepakt... in een uitzending van Nieuwsuur. Dus
ja, daarmee... Ze vond gewoon dat Marielle Tweebeke en Jeroen Wollaars... iets te hard
die vraag... Kijk, dat... Dat is het algemene antwoord van haar geweest op die vraag. Maar de vraag van.
Maar dit is wat jij erin las.
Nou ja, als je dat stuk leest. De eerste alinea's gaan erover. En daar staat dan. De NRC zegt dan. Ben je niet te veel een D66 puppet on a string geweest? Dat is natuurlijk hun stelling geweest. Dat ontkent ze daar. Maar terwijl ze dat ontkent. Vertelt ze dat ze 1. Advies heeft gegeven aan Sigrid Kaag. En 2. Dat ze vindt dat alle partijleiders daar ook te hard werd aangepakt. Dus dat is wat. Ik vond het een opvallende stelling.
Het antwoord is dus vooral, als je het nog niet gelezen hebt, minister, doe het dan vooral.
Vraag 2. Herinnert u zich dat NPO-voorzitter Sjoele Rijksman boos was over het feit dat zij werd aangemerkt als D66-kopstuk? De bron is het bericht uit de Mediacourant, 21 oktober. Dat luidt NPO-bazin Rijksman flink over de zeik, /. Dit is strontvervelend.
Ja, dat
vindt ze.
Zij is natuurlijk herhaaldelijk daarop aangesproken. Zij is in haar hele... bestuursperiode, hè, met name door mensen als Martin Bosma... maar ook natuurlijk op social media... steeds weer geconfronteerd met het frame van NPO 66. En daar heeft zij kennelijk grote moeite mee. En ze vond dat heel erg vervelend dat ze daar steeds mee werd geconfronteerd. Dus toen ze wegging, heeft ze een interview gegeven... en gezegd van, ja, er is helemaal niks. Ik heb gewoon op die partij gestemd.
Nou, dat blijkt
en
wel.
En ik vind het strom vervelend dat ik daar steeds mee word geconfronteerd.
Ja, maar nou even heel, heel streng... Ze had daar veel harder nog op moeten worden aangepakt. Want als blijkt dat ze dus adviezen heeft gegeven... en dat ze vindt dat alle partijleiders tijdens de campagne te hard zijn aangepakt... dan is de kritiek dat ze dat stond vervelend vindt. Het is idioot dat ze dat heeft gedaan. Dus de echte kritiek is dat het allemaal nog veel ernstiger is. En dat is mijn... Ja, wat ik van Sjoele Rijks... Want ze doet de hele tijd van... Ja, ik ben slachtoffer, ik heb nergens wat mee te maken. Ze zit er vuistdiep in. En dat blijkt uit dat stuk in de NRC.
Vraag 3 is... Wat vindt u ervan dat D66-kopstuk Rijksman... als voorzitter van de NPO... haar partijgenoot mevrouw Kaag persoonlijk heeft geadviseerd... en dat dit in het bijzonder plaatsvond rondom de verkiezingen?
Ja, ik ga dus niet mee in dat frame van NPO 66. Ik vind dat ook een soort politiek spel van Bosma. Maar hij heeft wel een punt. Want,
maar waarom is het dan een politiek spel?
Nee, toe? Maar het is een politiek spel. Want daar scoor je weer mee in de achterban van de PVV en van Martin Bosma. Maar het gaat mij nu om het punt. Zij heeft dus kennelijk als bestuursvoorzitter van de NPO... terwijl ze al weet dat de NPO... Ja, onder vuur ligt van complotdenkers die allemaal denken... dat
links,
één
links,
groot
links,
D66-bolwerk is. Ja. Heeft zij de lijsttrekker van D66, Sigrid Kaag... tijdens de campagne geadviseerd? Ja, en dan moet je je afvragen, is dat de bestuurlijke distantie die je als voorzitter van de NPO moet hebben op zo'n moment. En dan denk ik, ja, daar heeft hij een punt. Daar is zij, denk ik, wel een grens over gegaan.
Het is toch gewoon totaal niet sensitief? Dan heb je toch geen idee waar je mee bezig bent? Jij staat toch voor zo'n organisatie?
Maar wat ik veel erger vind, is dat zij zegt, ach, ik stem daar alleen maar op, ik heb er niks mee te maken. Ze heeft er dus alles mee te maken. Dus als je nou die complotdenkers geen munitie wil geven, dan moet je niet zulke antwoorden gaan geven. Dus ik vind dat opmerkelijk. Ik vind dat jij nog.
Je bent nog kalm, vindt hij, Mark.
Ik vind dat je echt best kalm in bent. Ja. Want dat zij dus adviezen heeft gegeven. En dat ze ook vindt dat Marielle Tweebeke de lijsttrekkers, waaronder dan haar eigen lijsttrekker, het hard heeft aangepakt. Dat vind ik bizar. En het meest bizar aan die quote vind ik nog, dat juist die uitzendingen van Nieuwsuur, die gelauwerd zijn en prijzen hebben gewonnen, dat zou nou goed NPO-beleid zijn. Daarvan zou zij nu moeten zeggen, dat vind ik juist fantastisch.
Maar ze bemoeit zich toch helemaal niet met de inhoud, is dat het verhaal?
Nee, maar waar mijn bezwaar een beetje zit, is dat er wordt gesuggereerd dat er een soort bewust complot is, waarin dat allemaal wordt geregeld vanuit D66. Nee. Dat is niet zo. Kijk, ik ken Shula een beetje. Zij is gewoon een ontzettend aardige, verbindende en emotionele vrouw. En als zij dus dingen vindt of zegt tegen Sigrid Kaag, doet ze dat niet vanuit een soort grotere gedachte dat zij D66, maar zij heeft dan gewoon ze kent haar en ze zegt dan gewoon wat ze vindt vanuit die emotie die ze ervaart.
Zeg Mark Voorhoofd dat hij vindt dat dit totaal naïef is.
Nee, maar dat mag ze allemaal doen. Maar D66 maakt er dan wel grootselijk misbruik van. Dus die hebben wel een voordeel.
Ja, maar die kun je dat ook niet verwijten. Die hebben gewoon een spel te spelen, spel.
Die hebben een spel te spelen, maar dat is toch een totaal ongezonde situatie.
We gaan door naar de volgende vraag.
Vraag 4. Hoe verhoudt zich dat tot de mediawet? Is het de taak van NPO-bestuurders partijgenoten van politiek advies te voorzien? Worden zij daarvoor betaald?
Zie vraag 3, zou ik zeggen.
Ja, dit is zo'n retorische vraag van, is het een taak? Nee, het is geen taak.
Je moet de strijd ook vermijden.
En is het een strijd met de mediawet? Ja, er staat niet in dat je geen adviezen mag geven privé aan lijsttrekkers van partijen. Maar het is natuurlijk wel in strijd met de mediawet in die zin dat het publiek onafhankelijk is. En door deze adviezen en deze rol heb je de onafhankelijkheid van de publiek wel een beetje gecompromitteerd. En in die zin is het wel in strijd met de mediawet, alleen niet de handeling zelf. Maar gewoon wel het hele gevoel wat erbij
de ethiek is ver te zoeken.
Ja, het is een strijd met de geest van de mediawet, laten we zo zeggen.
Wordt zij betaald?
Voor mij krijgt ze gewoon salaris.
Ja, maar dat is toch een zinnige vraag van Bosma. Wordt ze ervoor betaald om die adviezen te geven?
Nee, dat doet ze gewoon als Shula aan haar goede vriendin. Sigrid, zo werkt dat. Dat kleffige mediagedoetje. Het is gewoon het is echt mediapark dit.
Vraag 5. Klopt het dat mevrouw Rijksman zich zelfs binnen de NPO heeft beklaagd over kritische vragen aan mevrouw Kaag in verkiezingstijd? Hoe verhoudt zich dit tot het fabeltje dat de NPO geen invloed heeft op de inhoud van programma's?
Nou ja, daar kunnen we heel lang over praten. Mark heeft uitgebreid onderzoek gedaan voor Follow the Money naar werkt. Goed, ik heb er zelf gezeten, dus we kunnen daar heel goed over zeggen.
Hier kunnen jullie ook heel kort over zijn, toch?
Ja. Het antwoord is ja. Dat ontkennen, ik blijf verbijsterend dat ze dat steeds ontkennen.
Ja, en het is overduidelijk dat de netmanagers die vallen onder Shula Rijksman en de directeur Radio, TV en noem maar op hoe het tegenwoordig allemaal heet, dat die zich met de inhoud bemoeien.
Jurre.
Frans Klein.
Nee, maar die bepalen dus timeslots. Die bepalen ook presentatoren.
Die gaan gewoon.
Maar dit weten we toch al jaren.
Ja. Nou ja, maar wacht even. Voor de luisteraar van BNR die denkt van, wat is dit voor bureaucratisch gepraat over het Mediapark? Zij zeggen dat het niet zo is. Sterker nog, het is zelfs wettelijk vastgelegd dat ze dat niet mogen doen.
Ja, dus, maar ze doen het aan de lopende band.
Maar ze doen het dus wel. Ja. Dus ze overtreden eigenlijk iets wat niet kan. Dan moet je zeggen, wij doen dat wel. Maar dat is geen heilige gepraat erover.
Natuurlijk Sven Kokkelman. Hè, ja. Die had te horen gekregen, je mag niet meedoen met Op1 door Frans Klein. Want je bent not likable. Niet likable genoeg voor het programma. Dus hij was niet entertainment genoeg en te veel journalistiek.
Weet je wat dit is?
Zouden hem niet aardig vinden. Nou, dat was gewoon een beslissing van Frans Klein op dat moment. Nou, dat lijkt mij een behoorlijk inhoudelijke beslissing over een programma. Want een omroep zou natuurlijk in principe volgens de mediawet zelf mogen bepalen welke presentator daar zit. Maar ja, dat gebeurt dus in de praktijk niet. En in de praktijk heeft iemand als Frans Klein heel, heel, heel veel voor het zeggen. En dus zouden ze dat nu ook eerlijk moeten beantwoorden, die vraag van Martin Bosma.
6. Hoe is het mogelijk dat iemand die haar termijn bij de NPO niet heeft mogen afmaken en dus gedumpt is, alsnog een baantje krijgt in het openbaar bestuur? heeft zij dit te danken aan haar lidmaatschap van D66.
Nou, hier kunnen we ook kort over zijn. Ja, natuurlijk, want anders word je geen wethouder, toch? Je moet lid zijn van een partij.
Nou, de vraag is, bevat het element van dat ze gedumpt zou zijn? Ik moet zeggen, ik weet dat niet, maar Mark...
Weet dat wel. Zij zou al in september 2021, vorig jaar, eruit zijn gezet, gegooid eigenlijk, door de baas van de toezichthouders, Tjibbe Joustra. Die was het gestuntel en het gehannes en het gebrek aan visie helemaal zat. En
dit heb jij onderzocht, hè? Dit is niet iets
meer onderzocht. En dat is ook mooi. Dat is ook gewoon bevestigd door de NPO. Dus toen ik dit opschreef en dit naar de NPO toestuurde, Mark, als jij dit publiceert, dit klopt.
Vraag 7. Waarom is Rijksman tot het eind van haar ambtsperiode bij de NPO doorbetaald, terwijl ze op non-actief was gesteld? Was haar diversiteitsbaantje dat zij vervolgens mocht vervullen een vorm van verborgen werkloosheid?
Ja, er is dus nergens een bewijs dat zij hem non-actief is gesteld. Nee. Dat is gewoon niet zo. Dus Martin, dat klopt niet. Ze is gewoon in dienst geweest tot, volgens mij heel kort geleden. Haar termijn als bestuursvoorzitter is afgelopen, denk ik, per 1 januari of zo. En toen is zij nog 4 maanden lang, heeft zij een inclusiviteitsproject mogen doen.
Ja, en dat hele diversiteitsding, wat recent is uitgebracht en waar verder geen haan aan gekraaid heeft, dat was gewoon inderdaad, en daar moet ik Bosma gelijk geven, een werkgelegenheidsproject. Een
soort melkertbaan.
Ter verdediging van Shula. Kijk, zij werkte bij IDTV. En daar verdiende zij misschien wel 3-4 ton per jaar. En ja, maar toen ging zij naar de publieke omroep.
Maar dat
en
doet
toen
ze
ging
toch ze zelf?
Ja, weet ik wel. Maar je wordt benoemd voor een bepaalde termijn. Maar je hebt wel je hypotheek die je door moet betalen. Dus dat een werk...
Het is een chic huis in Blaricum, ja, dat kost Mark.
Dat een werkgever meedenkt in dat opzicht.
Ton, ik denk dat heel veel mensen dit niet begrijpen. Die denken, waarom moet zo iemand...
60.000 euro pak ze daar nog met 4 keer...
Oh jee, is dit de klokkenluider?
Dit is Shula, die is heel boos al. Die belt nu al op.
Laten we even kijken wat Martin nog meer wil.
Vraag 8. Waarom heeft mevrouw Rijksman eigenlijk een koninklijke onderscheiding ontvangen van uw voorganger? Wilt u deze onmiddellijk intrekken?
Ja, dit is populisme bij uitstek. Kijk, zij heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. Ridder in de orde van Oranje Nassau toen ze wegging. En die heeft ze gekregen voor haar bijzondere verdiensten in haar hoofdfunctie. En daarnaast heeft ze heel veel nevenfuncties gedaan. En daar heeft zij die onderscheiding voor gekregen. Dus ja... Die hoef je natuurlijk niet in te leveren, omdat Martin Bosma vindt dat je van D66 bent. En wat trouwens wel heel leuk is van zo'n lintje, want dat weet bijna niemand, is dat er een speciale stichting. Dat er een speciale stichting is. En dat is ook geruststellend voor Shula. Dat als je bijvoorbeeld gedecoreerd bent en je raakt in de goot, dan is er een stichting waar je aan kan kloppen om jou financieel te ondersteunen. En dat is alleen voor mensen die een koninklijke onderscheiding hebben.
Maar dan is dat hele wachtgeld niet meer nodig.
Nee, it hence the argument. Dus ze had het helemaal niet nodig. Ze kon hier aankloppen bij de stichting die haar lintje heeft gegeven.
Oké, mannen, kom, we gaan naar de laatste vraag. En de laatste vraag is de belangrijkste, zeggen jullie tegen mij. Dus ik ben heel benieuwd.
En vraag 9 is, kunt u deze vragen laten beantwoorden door ambtenaren die geen lid zijn van D66 of anderszins privébanden hebben met mevrouw Rijksman?
Ja, wij dachten eerst, dit is natuurlijk gewoon een soort kwinkslag aan het eind, dat nemen we niet serieus. Ja, wat moeten we daarover zeggen? Maar toen kwam Mark met, maar er is misschien toch iets aan de hand.
Nou is het zo dat bij het grote onderzoek van Follow the Money, ik met een aantal mensen contact heb gehad. Laten we zeggen, vlak onder Shula Rijksman. Ook hele boze mensen, rancuneuze mensen. En die mensen die waren zeer goed gedocumenteerd en stuurden mij allerlei mails. Zakelijk, maar ook zeer privé. En ik kreeg een privé mailtje tussen, en vandaar dat Martin Bosma deze vraag stelt, tussen de SG, de secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs. En het ministerie van Onderwijs is eigenlijk de financier van de NPO. Hè. Die stort die 900 miljoen of 850 miljoen. En daarvan kunnen wij dan worden al die programma's gemaakt. Met andere woorden, dit is een machtig iemand die daar aan de lijntjes trekt. Maar deze vrouw, ik zal haar naam niet noemen, Marjan Hammersma, die heeft een innige band met Shula Rijksman.
En waaruit blijkt dat? Want je hebt daar een mail van.
Ik heb daar een mail van.
Kun je die voorlezen?
Die mail kan ik voorlezen. En die mail is, ik vind dat een vrij pikante mail, omdat daar toch hun innige band uit blijkt van deze twee vrouwen. En ik heb hier een hotelboeking. Die is gedateerd op 12 augustus 2021, 14:18. is er een hotelboeking gedaan in de abdij in Dokkum. En die hotelboeking is gedaan door mevrouw Hammersma. Maar die nodigt daarbij ook Sjoela Rijksman uit. De mailwisseling is privé. De abdij zegt, nou, jullie zijn welkom. En dan stuurt Hammersma aan Sjoela Rijksman de volgende tekst. Ze kijken uit naar onze komst. En ik kan niet wachten tot het zaterdag is. Met twee kruisjes.
XX. Nou, dat was een innige band, dat kun je wel stellen, ja. Oké, dus zij hadden een vriendschap.
Zij hadden een vriendschap.
Maar ik wil even zeggen, op zich vind ik dit helemaal geen onderwerp voor deze
klopt.
Podcast.
Nee, maar dat hadden we ook gisteren geconcludeerd.
Maar wacht nou even, Ton. Dat vond ik ook niet bij Follow the Money. Toch heb ik daar wat vragen over gesteld. Omdat ik dacht, in die coterie van al die belangen, goh, hoe zit dat dan? Dus ik heb Hammersma dit hiermee geconfronteerd. En toen heb ik gevraagd van, nou ja, kun je dan daar wel over beslissen? Loopt dat niet door elkaar? Ik heb er al een aantal vragen over gesteld. Hammersma die beantwoordt die vragen ook in een mail. En die zegt eigenlijk, ik heb mij wel bemoeid met de NPO. Maar dat heb ik gedaan tot 2016. Want toen was ik... had ze een bestuursfunctie als directeur media. Waarmee ze suggereerde, nadat ik SG ben geworden, vanaf 2016 had ik geen band meer met Sjoela Rijksman.
Een werkrelatie.
Een werkrelatie. Wel privé. Hoe privé die is, dat weten we niet. Maar nu komt het.
Ja, Ton
F. van Dijk.
Ja.
Dus wij hebben hier gesprekken over. Bij pingpongen wat. Ook met jou, Mark. Hou er eens op met dat juicy gedoe van je. Maar toen kwam Ton F. van Dijk, die daar helemaal niet van houdt. Ineens in de loop. En waar kwam je mee toe?
Nou ja, precies. Kijk, wij hebben dit voorbesproken gisteren. En ik gaf meteen aan, jongens, ik heb hier gewoon grote moeite mee. Ik heb hier gewoon geen zin in om bekend te gaan maken dat iemand in een hotel zit met iemand anders. Ja, het zal wel. Maar waarom is het relevant, hè? En toen stuurde jij mij die mail.
Ja.
En toen las ik die mail, zoals jij hem net voorlas, van ja... Het is een mail waarin Marjan Hammersma, dus de SG van OCNW, die politiek gezien gaat over de publieke omroep. Althans, zij is de belangrijkste adviseur van de minister die politiek verantwoordelijk is voor de publieke omroep. Maakt dus een afspraak met de bestuursvoorzitter van de NPO in een hotel. En dat is tot daar aan toe. Maar toen kwam er opeens iets in mijn hoofd, waardoor dit wel relevant werd. En daarom wil ik het ook bespreken. Want op zich vind ik het een privézaak. Maar er speelt iets anders waardoor dit toch relevant is. En dat begint eigenlijk, ik denk eind 2019.
Er is misschien even voor de duidelijkheid, in de beantwoording van Hammersma, dan is de relatie volgens Hammersma zelf, 2016 eindigt de werkrelatie. Die is dan een privérelatie.
Ja, een vriendschap noemt ze.
Een vriendschap. Nou, dat kan. Nou ja, ga verder.
Ja, precies, laat Ton even praten.
Nee, waarom ik het even moet uitleggen, voordat de luisteraar begrijpt, dat hij in haar perspectief toen geen werkrelatie was. Maar nu komt het.
Nee, maar goed, we hebben dus die vraag van Martin Bosma. En die suggereert van ja, kunt u wel voor zorgen dat deze vragen niet worden beantwoord door iemand die bevriend is met Sjoela Rijksman. Dan komt Mark met dat verhaal dat ze vrienden zijn en dat ze zelfs in een hotel hebben geslapen samen. En toen dacht ik van, je kan een vergelijking maken. Bijvoorbeeld Benschop die van Schiphol, die dan met een vrouwelijke SG van Harbers afspreekt in een hotel.
Ik kijk ernaar uit.
Ja, dat zou toch wel de nodige ophef veroorzaken. Dus dat is een soort algemene blik op dat verhaal. Maar ik vond dat toch, ik voel me er ongemakkelijk bij. En dat heeft ook te maken met het feit dat Marjan Hammersma ook een oud collega van mij is. Toen ik bij de publieke omroep werkte, was zij hoofd kijk- en luisteronderzoek. En we zaten elke maandag samen in een vergadering. En ik moet heel eerlijk zeggen, Marjan Hammersma, daar zou ik blind een tweedehands auto van kopen. Dat is gewoon een ongelooflijk intelligente, bescheiden, analytische en betrouwbare vrouw die het heel erg ver geschopt heeft. Want ze is nu de hoogste ambtenaar op OCNW.
Ja, dus maar dan gaan we wel terug. Sorry jongens, dan gaan we terug naar dat moment gistermiddag waarin jij dacht,
ja,
Hammersma.
Ja, precies. En toen dacht ik opeens, hey, maar er is iets gebeurd vorig jaar. Of twee jaar geleden. En daar weet ik toevallig ook. Namelijk, er was iemand, laten we zeggen een klokkenluider, binnen de publieke omroep, die ik ken en die informatie had over die salarisconstructies rondom die prestatoren.
Bewijs of informatie?
Informatie en ook bewijzen. En die klokkenluider die wilde dat verhaal eigenlijk vertellen. En wat is het probleem? Bij de publieke omroep is een salarisplafond ingesteld.
De balk en de norm.
En er waren allerlei prestatoren die verdienden meer dan dat. Hè? Bijvoorbeeld Matthijs van Nieuwkerk. En er was de suggestie dat er allerlei constructies waren bedacht. Waarmee die salariseisen of die dat salarisplafond werd omzeild.
Maar laten we daar even heel simpel over zijn. Die waren niet de suggestie. Die zijn bedacht en die waren er. Punt.
Absoluut, maar niemand kon dat bewijzen. Maar Kamerleden zijn
nooit
ook, ik
bewezen,
kan het niet hard
en
maken.
De minister heeft daar kamervragen over gekregen in het verleden en heeft altijd gezegd. We hebben het ook gehoord, maar we krijgen de vinger er niet achter. En dat komt omdat we niet in de boeken van de omroepen kunnen kijken. Nee. We weten niet wat daar precies speelt.
Maar goed.
Nou, dan komt er dus een klokkenluider in beeld. Iemand die die informatie heeft en die op de hoogte is van dat soort constructies. En die persoon legt dan contact met twee Kamerleden in Den Haag. Twee mediawoordvoerders van coalitiepartijen.
Noemen ze
te
even.
Weten Soher El Yassini van VVD en Harry van der Molen van het CDA. Dus de twee grootste coalitiepartijen op dat moment. En zij en die klokkenluider heeft dus een gesprek met die Kamerleden of meerdere gesprekken. En die Kamerleden vinden die informatie zo brisant dat zij besluiten om iets te doen wat ze eigenlijk nooit doen. Namelijk, Harry van der Molen belt met minister Slob van Media, of bezoekt hem, ik weet het niet, maar zoekt in ieder geval contact. En zegt, luister, er is een klokkenluider en wij vinden dat jij persoonlijk met die klokkenluider moet gaan praten. Want die heeft zulke brisante informatie over misstanden bij de publieke omroep, dat jij dat zou moeten weten als minister. En dan gebeurt er iets wonderlijks. En dat is waarom ik gisteren opeens enorm veel pijn in mijn maag kreeg van dit verhaal. De minister krijgt van twee Kamerleden het verzoek om met een klokkenluider te spreken die op de hoogte is van misstanden rondom constructies in Hilversum. Daarvoor zou onder andere de top van de NPO verantwoordelijk zijn. Eindverantwoordelijk is dan natuurlijk Shula Rijksman. Ja. Mm-hmm. Nou, die klokkenluider zegt, ik wil dat verhaal wel vertellen, maar ik wil dat echt als klokkenluider doen. Want ik wil absoluut anoniem blijven. Ik wil dat 100% gegarandeerd is dat dat nooit bekend wordt.
En dit was heel explosieve informatie. En die informatie, niet alleen die informatie over die constructies, maar ook over het falen van het bestuur. Ook van hoe zij
die omroepen eigenlijk in hun mand moeten houden.
In hun mand proberen te houden. En wat voor trucjes er gebruikt werden om dat te doen.
De minister zegt dan van oké, ik begrijp het. Het moet allemaal vertrouwelijk zijn. Ik zal zorgen dat iemand contact opneemt met deze klokkenluider om een afspraak te maken. Nou, en blijkt nu dat die iemand was Marjan Hammersma.
Lees het maar voor, want je hebt het appje wat ze heeft gestuurd.
Beste, nou, ik noem de naam even niet. Laat ik mij eerst even voorstellen. Mijn naam is Marjan Hammersma. Ik ben secretaris-generaal bij OCNW. Ik hoop dat het goed met je gaat en dat jij en de mensen om je heen de afgelopen periode, zoals corona, goed zijn doorgekomen. Op verzoek van minister Slob neem ik contact met je op. Als het goed is, ben je daarvan op de hoogte. Het is allemaal wat later dan gepland, maar gelukkig kan het nu weer. Hè? De coronacrisis is voorbij. Ik hoop dat we elkaar snel kunnen spreken. We kunnen morgen even kort bellen, vandaag of morgen als je dat wilt, om met elkaar te bespreken hoe en wanneer we elkaar het beste kunnen ontmoeten. Hartelijk groet en tot ziens, Marjan Hammersma.
Essentiële informatie die ze even weglaat. Ik ben SG en heb ik een innige vriendschap met Shula Rijksman. Dit had ze gelijk moeten zeggen even.
Ja, dit had ze natuurlijk eigenlijk, had zij in mijn ogen. Kijk, nogmaals, ik twijfel niet aan haar integriteit, maar ze had eigenlijk moeten zeggen van ik ben bevriend met Shula Rijksman. Als er een klokkenluider komt die iets komt vertellen over de top van de publieke omroep.
Beste Arie,
ik ben niet je vrouw.
Ben
niet de meest aangewezen persoon, minister. Ik wil dat iemand anders dat doet.
En er was ook wel een alternatief. Barbara Wolfersperger, die had de baan die daar eigenlijk bij paste. Dus ze had dat ook kunnen doen. Dus zij had best haar tweede assistent kunnen sturen.
Maar klokkenluider wist nergens van.
Nee,
dus
klokkenluider
die
wist van niks. Dus die is op 7 juli voor 2020 naar de werkkamer van Marjan Hammersma gegaan en heeft daar het hele verhaal op tafel gelegd.
Ja. Alles.
Alles. En ook, dat heb ik nog nagevraagd, ook aangeboden. Je kan alle bewijzen krijgen, documenten, noem maar op. Ik heb toegang tot alles. Er gebeurt iets heel raars. En ik heb de verklaring van de klokkenluider heb ik hier voor mij, want die heeft voor deze podcast
gereageerd
bij ons. En die zegt het volgende. In juli 2020 had ik een gesprek met de SG van OC&W, Marjan Hammersma, op haar werkkamer. Dit gesprek was geannonceerd door Kamerleden El Yassini van de VVD en Van der Molen van het CDA. Mij was door hen absolute vertrouwelijkheid toegezegd. Ik zou worden behandeld als een klokkenluider. In het gesprek heb ik de topambtenaar, die liet weten met mij te spreken op verzoek van minister Slob, verteld over misstanden bij de publieke omroep en de NPO. Na afloop zei mevrouw Hammersma dat zij een en ander met minister Slob zou bespreken en er daarna bij mij op terug zou komen. Tot op heden heb ik niets meer vernomen. Ik begrijp nu dat de secretaris-generaal een privérelatie onderhoudt met de toenmalig voorzitter van de raad van bestuur van de NPO, onder wiens verantwoordelijkheid de door mij waargenomen misstanden mogelijk deels plaatsvonden. Had ik geweten van de privérelatie, dan had ik het gesprek nooit gevoerd. Hammersma had dit vooraf aan mij moeten melden. Aldus de klokkenluider.
Ja, ik val hier gewoon van stil. Ja, snap je dat? Dat ik echt denk, hoe kunnen mensen nou op zo'n manier opereren? En kom, maar, laten we niet weten, we hebben MeToo gehad, we hebben de andere onthullingen gehad, we hebben klokkenluiders gehad die vertelden hoe er met hen werd omgegaan. Er zijn onderzoeken naar geweest. We moeten dat allemaal beter doen. En dan nog zoiets.
Ja, omdat dat die cultuur bij de publieke omroep is. Er is dus geen enkele noodzaak om de waarheid te willen vertellen. Dat zit er niet. Ze willen niet weten hoe het zit. Omdat dat raakt hun eigen zijn. En dat zie je bij zo'n Hammersma, waar jij dan groot over opgeeft. Maar die is onderdeel van dit systeem.
En maar die heeft zich onderdeel laten maken
De checks and balances en de governance is totaal. Er is geen checks and balances. Er is geen governance. Er is niemand die hier vragen. Er zijn wel mensen die hier vragen over stellen. Maar de antwoorden komen niet. En er zijn ook geen enkele consequenties aan dit gedrag.
Maar het gaat er natuurlijk om niet wat wij vinden of wat ik vind of wat ik denk. Maar het gaat om de klokkenluider. En die klokkenluider, die is ontdaan. Ik heb de klokkenluider gesproken. En die persoon is echt ontdaan dat dit gebeurd is. Die voelt zich super onveilig nu.
Terwijl deze klokkenluider komt met dat verhaal over misstanden bij de NPO. Hè, waarin dus ook die foute machtsstructuur wordt benoemd. En wat gebeurt er? Het gebeurt opnieuw met zijn eigen verhaal.
Ja,
vind dit dus best een schandaal.
En er wordt aan het eind van het gesprek gezegd, we komen hierop terug. En daarna heeft de klokkenluider nooit meer wat gehoord. Toen heb ik gisteravond gebeld met twee betrokken Kamerleden, want die hebben dit opgezet. Ja. Dus het is niet zomaar iemand die een gesprekje heeft met een topambtenaar. Nee, dat is ingeleid door twee Kamerleden van twee grote partijen. En die waren ook enorm verbaasd, want die hadden ook nooit meer wat gehoord. En die dachten ook van, hoe kan dat eigenlijk? En toen zij dus hoorden, we hebben ze alle stukken doorgestuurd. Dus letterlijk alle mailwisselingen die jij hebt gehad met Marjan Hammersma, zodat zij precies weten waar dit over gaat. En ook de reactie van de klokkenluider hebben we doorgestuurd. En vanmorgen kregen wij via de woordvoerder van Harry van der Molen een gezamenlijk statement van
De VVD
en CDA.
Een gezamenlijk statement van Harry van der Molen en Soher Al Yassini, die beide geen mediawoordvoerder meer zijn.
Maar toen wel.
En nog steeds in de Tweede Kamer zitten. En hun statement luidt als volgt. Na ons eerste contact met de klokkenluider hebben wij met grote vertrouwelijkheid, zonder identiteit van de klokkenluider te onthullen, deze persoon doorgestuurd naar de toenmalige minister van Media. De informatie die jullie ons nu voorleggen was bij ons tot deze week niet bekend. Het is aan het ministerie om uitleg te geven over deze casus. Dus met andere woorden, de Kamerleden erkennen, er was sprake van een klokkenluider. Ze erkennen, wij hebben die doorgeleid naar de minister. Datgene wat jullie ons hebben laten zien, wat wij dus met eigen ogen ook hebben kunnen zien en zelf hebben kunnen beoordelen, was bij ons niet bekend. En nu moet de minister of het ministerie opheldering verschaffen over deze kwestie. Nou, dat is tamelijk brisant natuurlijk.
De allergrootste vraag, wat vindt Hammersma zelf? Nou, die heb ik gebeld. Hier net nog even 10 minuten voordat de show begon. Neemt niet op. Ik heb een mail gestuurd. Ik heb ook vragen gestuurd in de app. Geen antwoord op gehad tot op heden.
Maar Mark, je zegt ze neemt niet op, maar je hebt daar vanmorgen om 8 uur gebeld.
Ik was nog niet klaar.
Oké. Okay.
En vanochtend heb ik haar om 8 uur ook. En toen werd de verbinding verbroken. Met andere woorden, we hebben volgens mij 3 pogingen gedaan om wederhoor te halen. En
Shula?
Ja, Shula, die heeft ook gedaan. Dat is gisteravond. Nee, maar goed, gisteravond heb ik haar de vraag gesteld van luister, vind jij het passend dat jij als voorzitter van het bestuur van de NPO zo'n innige band met een SG hebt, dat je samen in een hotel verblijft. Hoe zie jij dat zelf? Nou, zij heeft op die vraag geen antwoord gegeven.
Nou, Martin Bosma, hier de beantwoording van je vragen.
Volgens mij kun je weer nieuwe vragen stellen.
Hypocriet van de week.
Het laatste woord is zoals elke week voor Geert Dales. Take it away, Geert.
Journalisten die journalisten interviewen. Kent u dat verschijnsel? U heeft er net naar geluisterd, maar dat is andere koek dan het incestueuze gebabbel dat we dag in dag uit aantreffen bij WNL's Goedemorgen Nederland, Galit en Sophie of, de allerergste, Op 1. Geen avond gaat voorbij of daar zitten types als Sander van der Wulp, Thomas van Groningen, Floor Bremer of Wouter de Winter en soms zitten ze er allemaal tegelijk. Maandagavond 30 mei was het weer zover. Deze keer zat Marielle Tweebeke van Nieuwsuur aan tafel om zich door haar oude vriend Hugo Lochtenberg, net als Tweebeke afkomstig uit het Amsterdamse politiek-journalistieke milieu, te laten bewieroken vanwege haar interview met de Oekraïense president Zelensky. Dat interview leverde geen enkel nieuwsbericht op in welk medium dan ook. Simpelweg omdat de ongeïnformeerde Tweebeke de president niet één nieuwswaardige uitspraak had weten te ontlokken. Dan heb je iets niet goed gedaan. Maar wat was ze tevreden met zichzelf en wat kwelde Lochtenberg bij de reisverhaaltjes van zijn vriendin. Die wilde nu zelfs naar Poetin. Lochtenberg keek haar vol bewondering aan. Dit had met journalistiek niets te maken. Dit was incestueuze zelfpijperij van twee duurbetaalde kleuters uit de ballenbak van de IKEA. De publieke omroep claimt topjournalistiek te bedrijven. Objectief, informatief en zonder persoonlijke belangen. Het ophevelen van collega's en kleffe collegiale onderontjes passen daar niet bij. Als de publieke omroep zo doorgaat, komen ze spoedig in aanmerking voor de bokaal Hypocriet van de Week.
Dit was Koster en Van Dijk. Heb je tips? Mail ze naar kosterenvandijk@bnr.nl. En volg ons op Twitter. Laat ons vooral weten wat je ervan vond. En hopelijk tot volgende week.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.